Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij mogen samen gaan zingen. Ook bij deze onverwachte omstandigheden waarin jullie je huwelijk moeten beginnen, van de hulp van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Psalm 121. Wij zingen vers 1, 2 en 4. Vers 1, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Vers 2, hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen moet. En vers 4, de Heere zal u steeds gadeslaan. We gaan zingen van Psalm 121, vers 1, 2 en 4. Thank you.
Ook deze dienst belijden wij ons christelijk geloof en in antwoord daarop zingen wij uit Psalm 75 het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heere. Wij zingen Psalm 75 het eerste vers als antwoord op de belijdenis van het geloof. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We openen samen het woord van de Heere in het boek Hooglied, hoofdstuk 8, waar de trouwtekst staat. We lezen Hooglied 8, de tekst voor de preek is vers 7a. We lezen heel dit hoofdstuk Hooglied 8 vanaf vers 1. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten van mijn moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. Gij zoudt mij leren, ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van de sap van mijn granaatappels. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lust. Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht, daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij onze zuster doen in die dag als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. En ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard die ik heb is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. O gij bewoonster van de hoven. De metgezellen horen op uw stem. Doe ze mij horen. Kom haastelijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen. Tot zover onze schriftlezing. Laten wij samen bidden om de opening van het woord, de verlichting van de Heilige Geest en ook om Gods zegen op het bruidspaar. Laten wij samen bidden. Heere barmhartige en genadige God, wij danken u dat wij ook in deze onverwachte, onvoorziene omstandigheden mogen belijden, mogen zingen dat onze hulp van u is, de Heere die hemel en aarde gemaakt hebt. Dat wat er ook onzeker is, uw trouw, uw hulp en bijstand, ook in ons huwelijk, nog even vast en onwankelbaar is. En wat zijn er veel dingen onzeker, Heer. Ook het begin van het huwelijk van Geert en Anna Shamara zet ons daarbij stil. Zo heel anders dan gepland. In heel andere omstandigheden. Geen rustige, onbezorgde trouwdag. Met alle familie en vrienden en bekenden en de gemeente dichtbij. En alles verloopt volgens het draaiboek. Het is anders gegaan, Heer. Laat zien hoe onzeker ons leven is. En hoe onzeker ook de dingen zijn die wij in ons huwelijk meemaken. En daarom danken wij u des te meer, Heer, dat u nog de gelegenheid geeft om hier te zijn, in uw huis, om uw woord te horen, om uw zegen te vragen. Ook zelfs dat is niet vanzelfsprekend, ervaren we in deze dagen. Heer, wij danken u dat wij het woord van uw liefde en genade mogen horen. En dat u ook Geert en Anna Shamara wilt verzekeren van uw hartelijke hulp en bijstand, uw liefde en trouw, ook in hun huwelijk, met elkaar en voor elkaar. En wij bidden van u, Heer, wees bij ons met uw Heilige Geest, wees bij Geert en Anna Shamara en bij ons allen. En dat wij ook mogen leren verwachten van u, van uw liefde, Heer. Dat wij mogen weten dat voor wie u lief hebben alle dingen meewerken ten goede, omdat u uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar hem voor ons allen hebt overgegeven. En als ook dat woord wordt verkondigd in deze dienst, zegen dat, Heer, dat wij Christus mogen kennen en mogen leren om in alle omstandigheden onze levens aan u toe te vertrouwen door hem in de kracht van uw Heilige Geest. Heer, dat is moeilijk voor ons mensen die zo op onszelf gericht zijn. Geef ons de genade van
De verootmoediging voor u van de bekering, van het geloof, van de hoop, van de liefde. En zegen ook zo, in het bijzonder ook Geert en Anna Shamara samen als ze hun levensweg verder samen gaan. Wij danken u, Heer, dat u ze aan elkaar hebt gegeven. En dat ze nu samen aan elkaar worden verbonden in liefde en trouw. Laat uw aangezicht over hen lichten. Mag uw woord een lamp zijn voor hun voet, een licht op hun pad. En mogen ze ook dat in deze dienst ervaren. Heer, wij bidden, wees bij een ieder van ons. Dank u dat ook anderen op afstand met ons verbonden zijn, kunnen meekijken en meeluisteren. Wees ook daar erbij, Heer. Zeggen ook daar uw woord. Denk aan ons in alle omstandigheden, Heer. En mag alle onrust en alle onzekerheid verdwijnen, Heer. En mag er rust zijn om uw woord te horen, te ontvangen in onze harten door uw Heilige Geest. Heer, we bidden, denk ook aan al degenen die op een moment een dag als deze pijn voelen. Heer, we missen geliefden. Er zijn geen grootouders meer die van het huwelijk getuigen kunnen zijn. Heer, we bidden, wees u nabij als er verdriet wordt gevoeld over mensen die worden gemist op een dag als deze. Denk ook hier aan de pijn die we kunnen voelen over het leven. Als huwelijke relaties anders verlopen dan we dachten. Als dingen zijn stuk gelopen, Heer, op de weerbarstigheid van het leven. Van onze mensenharten. Van ons eigen hart. Heere, ontferm u over ons. Geef u kracht waar kruis is. Troost, Heere, in leed en smart. In verdriet en gebrokenheid. Geef bekering, Heere, waar zelfgerichtheid is. En leid ons door uw geest op uw weg. We bidden ook, Heere, in deze omstandigheden voor degenen die in zorgen zijn over het coronavirus. Wees bij hen die ziek zijn. Ernstig ziek. Geef herstel. Zegen allen die werken in de verpleging. Die zich inzetten voor onze veiligheid en gezondheid. En mag ook, Heere, deze verlegenheid een gelegenheid van u zijn. Om uw woord bij ons te brengen. Om ons te doen beseffen wat werkelijk telt in het leven. Wat werkelijk zekerheid en vastheid geeft. Dat u onze schepper bent. Die ook recht hebt op onze levens, onze liefde, onze gehoorzaamheid. Heer, mag zo uw liefde ons leiden. En leid ons in spreken en luisteren. Doe niet met ons naar onze zonde. We danken u ook, Heer, dat we ook ondanks kerkelijke gescheidenheid hierin verbonden bij elkaar mogen zijn. Geef dat het meer mag zijn, Heer. En dat we de eenheid mogen zoeken in u en in uw woord. Wijs ons daarin de weg, Heer. En vergeef ook daarin al onze zonden. Zegen deze gemeente, Heer. De kerkraad en haar predikant. En mag zo ook hier uw zegen hier uitgaan naar anderen toe. Onze ogen zijn op u. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 103. De psalm over de liefde van God. Zo wonderlijk en hoog en diep. Vers 5 en vers 6. Hij is als een volk niet eindeloos kastijden. En vers 6, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103 gaan we zingen vers 5 en vers 6.
Jullie trouwtekst is de tekst die we hebben uitgekozen voor jullie trouwkaart, Hooglied 8 vers 7a. De Statenvertaling: vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Of zoals op jullie kaart staat: vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. En het thema voor de preek is de kracht van de liefde. Drie punten bij het thema. Ten eerste bezongen liefde. Als tweede bedreigde liefde. En als derde onbreekbare liefde. Dus het gaat over de kracht van de liefde. Ten eerste bezongen liefde. Ten tweede bedreigde liefde. En ten derde onbreekbare liefde. Als eerste bezongen liefde. Bruidspaar, familie, vrienden, gemeente, alle die op afstand met ons verbonden zijn. Wat is er mooier dan liefde? Over niets wordt zoveel gezongen als over de liefde. Liefde is een van de belangrijkste thema's in de literatuur. Als het gaat over de grote vragen van ons leven, over wat ons mensen bezighoudt, voor ons belangrijk is, dan gaat het al snel over de liefde. Liefde raakt iedereen. En als er één ding is wat ieder mens wel wil hebben, zeker als je gaat trouwen, dan is het wel liefde. Het mooie is, in de Bijbel staat een heel boek dat over de liefde gaat. Het Hooglied. Of, zoals het in het Hebreeuws heet, het Lied der Liederen. Als je over de liefde gaat zingen, dan zing je al snel het hoogste lied. Zo ook dit Hooglied, dat zingt over de vreugde, de verwondering, over lichamelijke schoonheid. Over hoe je helemaal in vervoering kunt raken. Over hoe de ander eruit ziet. Het Hooglied zingt over verlangen naar veiligheid. En intimiteit. De hunkering om dicht bij elkaar te zijn. Om altijd en helemaal met elkaar verbonden te zijn. En nooit meer los te laten. En er wordt ook het verlangen bij om die liefde op een lichamelijke manier uit te drukken. Zijn linkerhand, zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelzen mij. Die liefde is aan de ene kant ja, iets heel, heel aards en lichamelijks. Helemaal verbonden met ons bestaan hier op aarde, met ons lichamelijke bestaan. Maar tegelijk is de liefde ook iets heel geestelijks. Iets wat alles met God te maken heeft. Alles in ons leven heeft met hem te maken. En lichamelijke liefde vraagt ook om geestelijke eenheid en toewijding. Dit Hooglied is met al die aardse en lichamelijke dingen een heel diep geestelijk boek. En misschien zegt iemand wel, ja, maar ik dacht eigenlijk dat het Hooglied over de liefde van God gaat. Jazeker, daar gaat dat Hooglied ook over. Heel de Bijbel gaat over de liefde van God, dit Hooglied ook zeker. Daar gaan we het straks ook over hebben. Maar als je dit boek leest, dan kun je er niet omheen dat dit boek gaat ook over de liefde tussen mensen. Met alles erop en eraan. God heeft die liefde gemaakt. En hij heeft zelfs ons in zijn woord een boek gegeven dat daarover zingt. En op zo'n manier dat je soms denkt, nou ja, moet je dat wel in de kerk hardop voorlezen? Het zingt over de liefde. Met al het verlangen en de vreugde en het genot wat daarbij hoort. En tegelijk vertelt dat lied ons over die diepe liefde tussen mensen ook iets heel dieps zegt over
de liefde van God. Dat is het mooie van dit boek Hooglied. En de liefde gaat diep. Vers 6, dat zingt: zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Bij een zegel moet je denken aan een soort stempel van klei. En die kon je aan een ketting om je hals dragen, dicht bij je hart. Zo'n stempel, dat bevatte een persoonlijk teken. En je kon zien van wie zo'n stempel was en waar dat stempel op stond. Ja, dat hoorde bij de eigenaar van dat stempel. Zet mij als een zegel op je hart. Dat betekent, ik wil helemaal van jou zijn. Altijd dicht bij je zijn. In je hart. Helemaal één met je zijn. Dat is het diepe verlangen van de liefde. En als dit lied dat zo zingt, dan gebeurt er iets opvallends. Als je het zou lezen van hoofdstuk 1, dan zie je dat het telkens gaat over twee personen die elkaar toespreken. Een man en een vrouw, een jongen en een meisje. Ja, ook wat andere stemmen tussendoor, maar vooral twee stemmen. Een man en een vrouw. Het gaat over mijn liefde voor jou, jouw liefde voor mij. Maar halverwege dit zesde vers, dan verandert dat persoonlijke in het algemene. Het gaat niet meer, alleen, niet meer over de liefde van mij voor jou, van jou voor mij, maar over de liefde. Over liefde in het algemeen. Het is de enige keer dat dit in Hooglied gebeurt. Hier aan het eind bereikt dat hoge lied over de liefde het hoogtepunt. De liefde is sterk als de dood. De dood is sterk. Wat is de dood machtig? Jullie hebben geen grootouders meer die jullie bruiloft kunnen meemaken. De dood heeft ze weggenomen. Niemand kan tegen de dood op. We zien het in deze tijd van het coronavirus. Hoe hoog is morgen het cijfer? Wat is er sterker dan de dood? Niemand die in het graf neerdaalt, komt terug. De liefde is net zo sterk als de dood. Ze wil alle hindernissen nemen, alle obstakels overwinnen. En dan gebruikt vers 7 weer een ander beeld. De liefde is ook als vuur. De vonken, de vlammen, de kolen ervan zijn als vlammen des Heren. Grote, machtige vlammen betekent dat. Als de liefde eenmaal gaat branden, dan kan niets de liefde uitblussen. Zelfs veel wateren niet. Rivieren kunnen de liefde niet wegspoelen. En dan gaat het zo hier niet alleen over water, dat het vuur kan uitblussen. De Bijbel is de zee, de golven, de waterstromen, de watervloed. Dat is ook altijd een beeld, een aanduiding voor de diepste bedreigingen die er zijn. De wateren, dat zijn de oerkrachten van de chaos, die als een tsunami alles kunnen stuk slaan en meesleuren. Alles in je leven stuk kunnen maken. Ja, wat is er veel? Wat ons leven, wat ons geluk bedreigt. Ook dit virus drukt ons weer met de neus op de feiten. Wij zijn als mensen zo kwetsbaar. We hebben ons leven niet in onze eigen hand. Er zijn zoveel machten en krachten die ons bedreigen. Als een watervloed met woeste golven die alles stukbeuken. Alleen God is die macht de baas. Hij heerst over de watervloed. Hij is machtiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige golven van de zee. En zo sterk is de liefde ook, zingt het Hooglied. Dat is een Hooglied. De liefde is haast even machtig als God. De liefde is ook opgewassen tegen alle machten die zich tegen haar verheffen. Wat er ook op je levensweg komt, de liefde kan het aan. De liefde overwint alle dingen. Jullie weten niet wat je samen gaat meemaken. Gelukkig niet. Maar ja, er zullen, net als bij alle mensen, er zullen moeilijke dingen op jullie wegkomen. En nu meteen al is dat onrustige, onverwachte begin van jullie huwelijk. Meteen voel je al iets van die wateren die over je heen kunnen stromen. En je dingen kunnen wegspoelen. Maar als je de liefde hebt, dan kun je de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Want niets kan de liefde stuk slaan. Dat is het hooggestemde lied over de liefde van het hooglied. Het lied der liederen. En God wil jullie dat geven in jullie huwelijk. Die wonderlijke en diepe verbondenheid aan elkaar. Die innige, lichamelijke en geestelijke eenheid. Hij laat de kracht van die liefde bezingen in zijn woord. Bezongen liefde. Dat is het eerste punt. Dan gaan we naar het tweede punt over de kracht van liefde. Dat is bedreigde liefde. Ja, niets is zo mooi en zo wonderlijk als de liefde. Prachtig hoe dit hooglied daarover zingt. Bemoedigend als je samen aan het huwelijk begint. Maar toch een vraag. Ja, is dit lied niet te hoog? Want wees eerlijk, dat klopt toch niet? Dat de liefde alles overwint? Hoeveel relaties en huwelijken lopen niet stuk op de weerbarstigheid van het leven? Hoeveel mensen tuimelen niet van de roze wolk? En liefde kan zelfs omslaan in haat. Het gebeurt dat mensen die eerst vol passie ja hebben gezegd tegen elkaar, er al later de tent uitvechten, letterlijk. En ik kan er lang en breed over uitweiden, maar iedereen weet wel wat ik bedoel. Liefde wordt bedreigd. Liefde is niet iets wat je voor eens en altijd hebt te pakken. En is alle liefde wel hetzelfde? Hoe weet je of je de goede liefde hebt? Hoe weet je of jouw liefde niet stuk gaat? Wat is echte liefde? Wat is die liefde die niet stuk kan gaan? Ja, om de liefde vast te houden, moet je weten wat de liefde bedreigt. Dat is geen pessimisme op jullie trouwdag. Om sterk te zijn, sterker te worden, moet je je zwakke punten kennen. Het is goed om voorbereid te zijn. Hoe vind je echte liefde, liefde die niet stuk gaat? En hoe moet je die liefde onderhouden? Hoe kun je die liefde laten groeien? Hoe kan onze liefde sterk zijn? En alles overwinnen. Gelukkig, daar heeft de Bijbel ook een antwoord op. Laat het woord van God je kompas zijn. Ook in je huwelijk. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wat is de grootste bedreiging voor de liefde? Wat is het grootste gevaar voor jullie huwelijk? Misschien kijk je naar allerlei omstandigheden. Stel je voor dat je ernstig ziek raakt. Of dat je psychisch helemaal aan de grond komt te zitten. Of dat de ander je tegenvalt. Of dat je het meemaakt. Dat een kind overlijdt. Of vul maar in. Ja, dat zijn zeker omstandigheden die de liefde op de proef kunnen stellen. Toch zit het gevaar niet allereerst in de omstandigheden. Want het gaat erom hoe wij in die omstandigheden zijn. Daarop reageren. Wat voor houvast wij dan hebben. De grootste bedreiging voor de liefde, die zit in onszelf. Wat de liefde het meest bedreigt, zegt de Bijbel, is onze zonde. Zonde heeft alles te maken met liefde. Met gebrek aan echte liefde. Want God vraagt liefde van ons. Zo heeft Jezus dat samengevat. God liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Met dat we liefde liefhebben. Met alles wat we hebben en zijn. Altijd en helemaal. Ja, en die liefde, die hebben wij van onszelf niet. komt omdat wij onszelf liever hebben dan God en onze naaste. Zonde, dat is, heeft iemand gezegd, dat is naar jezelf toegebogen zijn. Zonde is op jezelf gericht zijn in plaats van op God en je naaste, de ander. En dat bedreigt de liefde. Liefde is namelijk op de ander gericht zijn. Naar God en je naaste toegebogen zijn. De liefde zoekt zichzelf niet. Maar dat doet de zonde wel. Zonde maakt je op jezelf gericht. De grootste bedreiging voor de liefde, voor je huwelijk, zit niet in moeilijke omstandigheden. Zit niet in de ander, maar in jezelf. Zonde maakt je op jezelf gericht. En je wilt dan wil je dat de ander verandert. In plaats van dat jij zelf wilt gaat veranderen. Je gaat je eigen fouten verkleinen. Ben je geneigd. En die van de ander die vergroot je uit. En als je een verwijt krijgt. Kaats je de bal terug. Jij altijd. Het is moeilijk om sorry te zeggen. Of je zegt niets. Dat je jezelf teruglaat maar. Maar ook dat houd je niet oneindig vol. Er komt een moment dat de bom barst. En die zelfgerichtheid die zorgt ervoor dat ik uit te gaan van mijn eigen behoeften. Ik heb dit nodig. En de ander die moet mij gelukkig maken. En als ik niet krijg wat ik nodig heb, ja, dan houdt het op. Als de ander mij niet gelukkig maakt, ga ik op zoek naar de volgende. Dus een spreekwoord, het zegt, liefde maakt blind. Dat klopt niet. Liefde maakt helderziend. Liefde leert je zien wat de ander nodig heeft. Zelfliefde maakt blind. Die gerichtheid op jezelf zorgt ervoor dat je met een vertekende blik naar de wereld en naar anderen kijkt. Zonde maakt je blind. Zonde zorgt ervoor dat je zelfliefde gaat aanzien voor echte liefde. Heel veel wat wij voor liefde aanzien. Dat is eigenlijk nepliefde. Je voelt je lichamelijk aangetrokken tot iemand. En je denkt dat dat liefde is. Ja, lichamelijke schoonheid is iets prachtigs. Ook het Hooglied zingt daarover. God heeft dat gemaakt met die wonderlijke aantrekkingskracht die daarbij hoort. Maar liefde is meer. Je denkt dat je van de ander houdt. Maar in feite houd je van de schoonheid van de ander. Je wilt niet bij de ander zijn omdat je werkelijk op de ander gericht bent, maar omdat je jezelf verzadigen wilt. Het is zo prettig voor jezelf. En met die lichamelijke aantrekkingskracht houd je het nooit lang vol. Uiterlijke schoonheid kan je hart niet bevredigen. En ja, ook in een knap lichaam zit een zondig hart. Je loopt vanzelf tegen de gebreken van de ander aan. Na een tijdje zegt, ja, ik ervaar geen liefde meer. Ja, vind je het gek? Was er wel liefde? Of je denkt dat je van de ander houdt omdat je graag veel voor de ander wil doen. Je kunt goed met elkaar praten, je voelt verbondenheid en je merkt dat je veel voor de ander kan betekenen. Maar ben je werkelijk op de ander gericht? Of houd je er eigenlijk van dat jij zoveel voor die ander betekent? Dat is een maar levensgroot verschil. Ben je gericht op de ander of op jezelf? Of ja, als de ander tegen jouw zwakke kanten aanloopt, wat gaat gebeuren? Dan sta je niet open voor kritiek, want ja, jij bent toch zo goed dat je de ander helpt? En zo groeit je relaties scheef, omdat de liefde ontbreekt die zichzelf niet zoekt. En je hebt het niet in de gaten, want zelfliefde maakt blind. Of je denkt dat je van de ander houdt omdat je over zoveel dingen hetzelfde denkt. Dingen hetzelfde aanvoelt. Je zo goed over kunt praten. Dat voelt als een bevestiging. Als je langer met elkaar omgaat, dan blijkt dat je toch meer van elkaar verschilt dan je dacht. En je voelt je teleurgesteld. Je gaat de ander verwijten maken. Want je hebt geen echte liefde voor de ander. Je houdt vooral van de bevestiging die de ander jou geeft. En je accepteert de ander, ja, zolang die aan jouw verwachtingen voldoet. We moeten weten wat echte liefde is. Hoe wij echt kunnen liefhebben. Dan heb je een vaste basis onder je huwelijk. Want echte liefde kan niet stuk. Vele wateren kunnen die echte liefde niet uitblussen. Rivieren spoelen haar niet weg. Wat heb je nodig? Verlossing van jezelf. Je moet verlost worden van dat naar jezelf toegebogen zijn. Je moet innerlijk veranderen, vernieuwd worden. Worden toegebogen, omgebogen naar God en de ander. Want dat toegebogen zijn naar jezelf, dat is een bedreiging voor de liefde. Dat was het tweede punt, bedreigde liefde. We gaan naar het derde punt, onbreekbare liefde. Door alle eeuwen heen hebben christenen in dit boek Hooglied een diepere laag gezien. Dit boek staat niet voor niets in de Bijbel. Het laat ons iets zien over God. Iets heel dieps. Dit lied over de diepe liefde tussen een man en een vrouw zingt tegelijk over de diepe liefde van God voor mensen. En wat dat in mensen losmaakt. Over de diepe, onbreekbare liefde tussen Christus en zijn kerk. En vandaar dat het in de Statenvertaling ook hoofdletters staan. Dus het gaat over de man. Het wordt gezien als een verwijzing naar Christus. Wat liefde is, dat leren wij van God. Dat zien wij aan hoe hij is, hoe hij met ons omgaat. Liefde is niet zomaar een van Gods karaktereigenschappen. De Bijbel zegt niet alleen God heeft liefde, maar God is liefde. Liefde is zo kenmerkend voor God dat je kunt zeggen: God is liefde. De liefde zoekt zichzelf niet. Liefde is gericht op de ander. Liefde wil niet krijgen, maar geven. En zo is God. Hij heeft de wereld lief. Zegt die bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld. Die wereld vol mensen. Die zo op zichzelf gericht zijn. Naar zichzelf toegebogen. Mensen die zichzelf ten diepste veel belangrijker vinden dan God en hun medemensen. En die zoveel kapot maken in levens van anderen. En er gewoon mee door kunnen gaan. Niet van ophouden weten. En dat is alleen nog maar wat wij mensen elkaar aandoen. Ja, daar lopen wij het meest tegen aan. Maar voor God weegt nog zwaarder wat wij hem aandoen. En dan heb ik het niet alleen over heidenen en ongelovigen die niet om God geven. Hè, en die van alles doen wat God verboden heeft. Het geldt net zo goed voor kerkmensen. Die met al hun geloof en hun godsdienst nog ten diepste alleen op zichzelf gericht zijn. Als je je godsdienst gebruikt om beter te zijn dan anderen. Of zelfs om anderen te kleineren. Om indruk te maken op mensen en op God. Die wereld. Die zo naar zichzelf toegebogen is. Die God onteert en beledigt. Die wereld heeft God lief. Zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij daalde af in deze wereld. Hij kwam bij ons. Om ons de liefde te leren. Maar wij zijn zo naar onszelf toegebogen. Dat we hem aan een kruis spijkerden. Maar dat is Gods liefde. Dat hij dat wilde. Zo wilde hij ons verlossen. Jezus nam de straf op zich. Die wij verdienden met onze zonde. Met dat naar onszelf toegebogen zijn. En zo bracht hij redding voor ons. Van de eeuwige dood. Door zelf in de dood onder te gaan. En zo de dood te overwinnen. Jezus, hij is die bruidegom. Uit het Hooglied. Hij is de heiland die zijn bruid heeft lief gehad tot de dood. En zo alles voor haar heeft overgehad. Hij laat zien wat ware liefde is. Liefde is niet jezelf zoeken, maar de ander. Niet nemen, maar geven. En die liefde van God, die verandert je leven. Ja, dat gaat moeizaam. Langzamer dan je zou willen. Dat komt omdat je zelfgericht bent. Dat is een enorm sterke afwijking. Er is een enorme kracht voor nodig om ons om te buigen. En die kracht die ontvang je als Gods liefde in je leven komt. De Heilige Geest, hij stort Gods liefde uit in je hart. De liefde van Christus, die zichzelf gaf voor zondaren. Voor goddelozen. Zo groot en zo wonderlijk. Die liefde buigt je naar God toe. Dat je je schuld voor God gaat belijden. Onder ogen gaat zien wie je bent voor God. Dat je eerlijk wordt over wat je anderen aandoet. Hoe blind je was, wat je zelf deed. Droefheid naar God, noemt de Bijbel dat. Klein worden voor hem, je zonde niet langer verbergen, verkleinen, maar ze in het licht brengen, onder ogen zien. Ja, dan moet je jezelf wel schamen voor God. Maar niet zo dat je voor hem wegkruipt, want je ziet zijn liefde. Die liefde trekt aan je. Want die liefde is er niet op uit om je te kleineren, maar om je zo klein te maken dat je niet langer van jezelf verwacht, maar van God. Dat je niet voor God wegvlucht, maar tot Christus vlucht. Je wordt naar hem toegebogen. Het verlangen om hem te kennen. Die wonderlijke liefde van hem die zo diep is gegaan, die zichzelf zo volkomen en zo gewillig aan ons heeft gegeven. Zet mij als een zegel op uw hart. Heer Jezus, laat mij weten dat ik helemaal van u ben. Laat mij altijd met u verbonden zijn. Draag mij voor altijd op uw hart. Die liefde is ook als een vuur. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Een andere psalm zingt: mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. En niets kan die liefde uitblussen. Want de Heilige Geest houdt dat vuur brandend. Niets kan die liefde wegspoelen. Niets kan ons rukken uit de handen van Christus en de Vader. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. En die liefde, die richt je ook op de ander. En liefde is veel meer dan een romantisch gevoel. Gelukkig, dat is er ook. Maar gevoelens gaan op en neer. Maar je psyche, vermoeidheid, de op- en neergang van hormonen, alles speelt daarin een rol hoe je je voelt. Maar je richten op de ander, dat is niet afhankelijk van gevoelens. Het is afhankelijk van de kracht, de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Die je richt op Jezus. Jezus zegt het. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij heeft het gezegd. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Je bent gelukkiger af als je leert om te geven in plaats van te nemen. De liefde van God die leert ons om met anderen om te gaan zoals God met ons omgaat. Johannes, de apostel van de liefde, hij houdt het ons voor. Geliefden, schrijft hij, als God ons zo lief heeft gehad, dan zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Liefde betekent dat je de schuld van je fouten, van je zonden, je zwakheden en de gebreken niet van je afschuift. Zo makkelijk, jezelf verdedigen, met de vinger naar de ander wijzen. Nee, liefde betekent dat je eerlijk toegeeft dat je zelf minstens net zo'n grote zondaar bent als de ander. Dat je net zo hard de genade van God nodig hebt. Liefde maakt verdraagzaam. En liefde betekent dat je het kwade nooit wilt overwinnen door het kwade, door het goede. Ja, soms doet de ander je pijn. Het is verleidelijk om terug te slaan. Jij doet mij pijn, doe ik jou pijn. Nou, Gods liefde leert ons om anders te reageren. Wij doen God oneindig veel pijn met onze zelfgerichtheid en zonde. Maar God geeft ons in liefde zijn Zoon. Zo overwint Hij het kwade door het goede. En zo moeten wij ook leren naar elkaar te doen. Liefde betekent dat je niet probeert om de ander te veranderen zoals jij het leuk vindt. Jullie hebben al diepgaand met elkaar kennis gemaakt. Heb je heel bewust in geïnvesteerd. Als voorbereiding op je huwelijk. Dat is heel mooi. En goed. En tegelijk ook, jullie gaan elkaar nog op weer nieuwe manieren leren kennen. En dat is niet altijd leuk. Je gaat dingen ontdekken met de ander. Ja, waarvan je eigenlijk liever had dat het niet zou zijn. Waarschijnlijk heb je al een lijstje. Dat is ook nog iets langer. Maar liefde gaat daar niet aan zitten trekken. Liefde manipuleert niet. Liefde verwacht niet dat de ander mij gelukkig maakt. Liefde vindt het geluk in God, in zijn liefde. Ja, en liefde zoekt wel verandering. Liefde bidt dat God dingen verandert. En liefde stelt zich behulpzaam op als de ander ontdekt dat er iets te veranderen valt. En liefde beseft, ik heb net zo goed verandering nodig. En liefde is gewillig om te veranderen. Om de ander tegemoet te komen. Naar zichzelf te kijken. Liefde is bereid om offers te brengen. Als het laat moet worden om iets met elkaar uit te praten. Ook dat gaat gebeuren. Ja, dan moet het maar laat worden. Als je je eigen doelen moet opgeven omdat omdat de ander jouw energie of aandacht nodig heeft. Ja, dan doe je dat. Het is nooit meer zo dat alleen Anna Shamar of alleen Geert een probleem heeft. Als er een probleem is, hebben jullie samen een probleem. En liefde brengt offers om problemen op te lossen. Of om ze samen te dragen. Want God bracht voor ons het allergrootste offer. Waardoor wij mogen leven met Hem. Als je zo samen Christus dient, op Hem gericht bent, dan wordt de liefde een onbreekbare kracht in je huwelijk. Omdat je leven wordt gedragen door die onbreekbare liefde van Christus. Hoe vind je dat? Ik hoop dat je inmiddels hebt bedacht dat je het niet zomaar gaat lukken om zo lief te hebben. Het is goed om jezelf voor te nemen, om erom te bidden en naar te zoeken. Maar dat naar jezelf toegebogen zijn, dat zit zo diep in ons. De ander liefhebben met die echte onbreekbare liefde, dat kun je niet zelf. En dat moet je maar eerlijk toegeven. En aan God vragen, dat Hij jullie die liefde wil leren. Hij wil het doen door zijn geest. De geest die je bij Christus brengt, op Hem richt. Op zijn wonderlijke, diepe, onbreekbare liefde. En er staat in de Bijbel nog een tekst. Waarin al de kernwoorden uit Hooglied 8 vers 6 en 7 terugkomen. Een belofte van God voor jullie huwelijk. Dat zijn onbreekbare liefde jullie zal dragen. Die tekst staat in Jesaja 43, vers 2. Daar gaat het ook over vuur, over water, over rivieren, over vlammen. Dat staat er in Jesaja 43, vers 2. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. God geeft jullie zijn belofte. Ik zal bij jullie zijn. Want ik heb mijn Zoon gegeven. Zijn naam is Immanuel, God met ons. Zoek alles bij Christus. Hij wil de kracht van zijn liefde volbrengen in jullie zwakheid. En hij wist wel dat wij het niet redden met wat goede raad, wat mooie voornemens, een systeem van wijsheid. Hij wist dat wij alleen geholpen zouden zijn als hij zichzelf zou geven. Als hij zichzelf zou opofferen om ons te bevrijden van onze zonde en zelfgerichtheid. En om ons zo één te maken met hem. Zo één, dat zijn dood onze dood wordt. En dat zijn leven ons leven wordt. En dat heeft hij gedaan. Zet Jezus Christus centraal in jullie leven. En laat je huwelijk maar een voortdurende weg van voortdurende ja, ombuiging, bekering zijn. Van omgebogen worden naar God, naar elkaar. Dat is niet zwaar. Dat is een leven vol hoop. Juist wanneer het fout gaat. Wanneer het moeilijk is. Als je die waterstromen over je heen voelt gaan. Zijn geest wil jullie leiden. Zie op Jezus. Blijf in hem. Blijf in zijn woord. Blijf in zijn liefde. Heb elkaar lief. In de kracht van zijn onbreekbare liefde. Amen. Wij gaan samen zingen. Ook over een psalm die zingt. Uit een psalm die zingt over de liefde. Psalm 133. De drie versen. Vers 1. Ai, zie hoe goed, hoe lief is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133. Vers 1, 2 en 3.
Geert en Anne Shamara. Voor we jullie huwelijk kerkelijk bevestigen, lezen we eerst het formulier om het huwelijk te bevestigen in de christelijke gemeente. Geert van Zijverden en Anna Shamara, Jacoba Loren de Jong, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven, als gevolg van de zonde, velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwde wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij zou heersen over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haarzelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Kana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Opdat u in uw huwelijk godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat ze hun kinderen, wanneer ze die ontvangen, in ware kennis en vreze God zullen opvoeden, tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn alle die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel, met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot een hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat u beide mede-erfgenamen van de genade des levens bent. En opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent. Om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdende daarin te laten delen. Vervolgens zult u, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en trouw volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw Heer, als degene voor wie je respect hebt. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over u heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten. Maar veeleer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren, zoals Sara Abram gehoorzaam geweest is en hem haar heer noemde. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Mag ik nu het bruidspaar verzoeken om op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Geert van Zijverde en Anna Shamara Jacoba Loren de Jong, nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente? En verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt? Wat is daarop uw beider antwoord? Ik neem u alle die hier nu bijeen bent tot getuige dat er geen wettige bezwaren tegen dit huwelijk zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat Hij u gaf bevestigen. En uw begin zij in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Geef nu elkaar de rechterhand. Geert van Zijverde, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Anna Shamara Jacoba Loren de Jong hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Belooft u dat u heilig met haar leven wilt, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie. Broeder Geert van Zijverde, wat is daarop uw antwoord? Anna Shamara Jacoba Loren de Jong, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Geert van Zijverde, hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie. Zuster Anna Shamara, Jacoba Loren de Jong, wat is daarop uw antwoord. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, verbinden u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem, en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordde, zei tot hen: hebt ge niet gelezen, die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Wat God dan samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoederij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die dan de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heer Jezus Christus en wees er stellig van verzekerd dat God onze Heere u samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. Daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk ondervindt met geduld en dankzegging aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor u ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 134, het tweede vers. En dan zal straks bij het zingen van de derde regel het bruidsmaar neerknielen op de knielbank. Daarna bidden we met elkaar voor hen en zingen we vervolgens op mijn aangeven Psalm 134, vers 3. Maar nu eerst Psalm 134, vers 2. Laten we samen met het bruidspaar de Heere aanroepen. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen. U hebt van de beginnen gesproken dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. U hebt hem daarom een hulp geschapen die als tegenover hem is. U hebt verordend dat zij die twee waren, één zouden zijn. En u straft alle onreinheid. Wij bidden u, wil deze twee mensen die u tot het heilige huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, uw heilige geest geven, opdat ze heilig leven in een waarachtig en standvastig geloof, overeenkomstig uw goddelijke wil, en tegen alle kwaad strijden. Wil hen dan ook zegenen zoals u de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt. Opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat u met die vaderen hebt opgericht, de kinderen, als het u behaagt hun die te geven, Godvrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Zingen we nu Psalm 134, vers 3. Beste Geert en Anne Shamara. Het is al verschillende keren gezegd. Het zijn bijzondere tijden. Jullie hadden niet gedacht vanavond hier geknield voor het aangezicht van de Heere te liggen. En toch zijn de dingen wel zo geleid. En net als het feit, zoals jullie elkaar hebben leren kennen, niet vanzelfsprekend ging, is ook deze trouwdag niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. En toch zijn jullie bij elkaar gebracht. Ook al is het begin van jullie huwelijk anders. En misschien mogen jullie dat vooral wel meenemen in je huwelijk. Dat de gewone dingen zo bijzonder zijn. Zeker in deze tijd, waarin eigenlijk niets meer vanzelfsprekend is. Want wat hadden jullie de afgelopen weken en maanden allemaal niet voorbereid? We hebben er met elkaar over gesproken. En ik hoorde af en toe ook iets van de familie, wat er allemaal in voorbereiding was. Het kwam allemaal één voor één op losse schroeven te staan. En dat gaf soms een gevoel van paniek. Ik ben de controle kwijt. Ik weet het even niet meer. En ik wil alvast dit zeggen. Wat vulden jullie elkaar juist daarin heel goed aan? En daar was ik toch blij mee om dat te zien. Maar ik heb eens zitten nadenken. Als al die zekerheden wegvallen. Al die vanzelfsprekendheden. Wat kan ik jullie dan meegeven? Nou, toen moest ik denken aan zondag 1. Die hele bekende vraag. En wat wordt die vraag in deze tijd opeens extra indringend? Wat is nu je enige troost? En jullie weten wellicht het woordje troost betekent daar houvast. Wat is nu je enige houvast als al het andere wat zeker leek wegvalt? Zelfs als je het gevoel hebt dat je de controle verliest. Wat is dan je enige troost? Dan is er maar één houvast. En die heb ik hier in handen. Het heilig woord van God. Het geopenbaarde woord van God. Het woord waarin God drie-enig zichzelf openbaart. In Jezus Christus, zijn enige Zoon. En in de geloofskennis van Hem ligt de enige troost. Ligt enige houvast. Als alles wankelt op zijn grondvest. En dan is dat een troost in leven en in sterven. En die is zo zeker. Als dan alles wankelt, dan kun je zeggen, ja, maar ik ben door genade niet meer van mezelf. Ik ben van een ander. Van de ander. Van Jezus Christus. En naar Hem wijst elke bladzij in de Bijbel. Jullie hebben ook in deze bijzondere omstandigheden je huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen. En dat is goed. En misschien spreken de eerste zinnen van het huwelijksformulier, zoals ik ze net voorlas, misschien wel extra indringend. Nu je allerlei beperkingen op je af zag komen, die ook verdriet gaven. Maar juist daarom zijn die woorden misschien ook wel bevrijdend. Ik ga ze nog een keer lezen. U mag in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet. Aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven, als gevolg van de zonde, velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwde wil hij zegenen en bijstaan, zoals hij beloofd heeft. De Heere regeert. Ga daarom met God jullie huwelijksweg, zonder angst. Ga met zijn woord. En uit dat woord van God wil ik nu de huwelijkspsalm voorlezen. Psalm 128. En wij geven deze Bijbel namens de kerkraad niet omdat wij denken dat jullie geen Bijbel hebben. Maar wel om als symbool te dienen dat dit centraal staat in jullie huwelijk. En dat je er elke dag uit lezen mag. 'S Ochtends, 's avonds en op andere momenten. Ik lees Psalm 128 uit deze huwelijksbijbel. En dat is een van de pelgrimsliederen. Welzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zeker zal de man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël. En ons formulier eindigt dan, en ik geef het van harte mee, onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat u in alle godzaligheid, liefde en eenheid lang en heilig samenleven mag. Amen. Ik overhandig hem in deze omstandigheden niet, maar ik leg hem hier weer terug. Dan mogen jullie weer gaan zitten. Zullen we de Heere danken en bidden. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, u die zich geopenbaard hebt als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij willen uw naam hartelijk danken voor deze eredienst. Een dienst waarin Geert en Anne Shamara het huwelijk bevestigd mocht worden. En wij danken u dat u hen dat gegeven hebt, dat ze vrijdag in het huwelijk mochten treden en dat vanavond uw zegen daarover mocht uitgesproken worden. Wij danken u ook dat er velen verbonden zijn met ons in deze dienst en dat uw woord mocht klinken over de liefde die sterker is dan al het andere. En dat het dan vooral ook gaat over de liefde van Christus voor verloren zondaren. De liefde van God voor een verloren wereld. Heere, dat is de enige troost. Enige houvast in leven en sterven in een wereld die wankelt. Heere, dat zo is, dat blijkt wel uit het feit dat het niet alleen coronatijd is. Maar boven alles lijdenstijd. Een tijd waarin we gedenken dat u, Heer Jezus Christus, als borg en zaligmaker de weg naar Golgotha bent gegaan. Om te lijden en te sterven voor mensen die op zichzelf gericht zijn. Heere, wilt u zo, ook in deze lijdenstijd, ook in het hart van Geert en Anne Shamara, die nu hun huwelijksweg mogen gaan, spreken, ik ben uw heil alleen. En mogen we met elkaar zo op u terugvallen. Want juist nu komt die vraag naar ons toe, wat is nu je enige troost? Heere, geef dat we het met z'n allen mogen naspreken door het geloof, dat ik niet meer van mezelf ben, maar van Jezus Christus. Heere, zegent u hun huwelijksweg. Geef dat ze met elkaar steeds meer verbonden mogen zijn en daarbinnen ook met u. Want dat zegt u toch in uw woord, een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Heere, geeft u dat ook aan hen. Gaat u met ons als we straks van hier zullen gaan. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons, alleen om hem die zijn eerste wonder deed op een huwelijksdag. Jezus Christus. Amen. Zingen we nu met elkaar de slotzang uit Psalm 68, vers 10. Ergens in de liturgie stond dat er een collect aan de uitgang zou plaatsvinden. Dat gaat niet door. Maar we gaan wel zingen. Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag, en laten we dat staande doen. Geert en Anne Shamara, gaan jullie je huwelijksweg in vrede en ontvang allemaal met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.